Ja, guten Morgen, Vrienden, Brüders, Sisters. Fijn om opnieuw in jullie midden te mogen zijn. We lesen namens de Evangelische Kerk in de Panne de hartelijke groeten overbrengen. En jullie, we denken vaak aan jullie in gebed. En we hopen met een goede aantal van ons vanuit de Panne ook om aanwezig te zijn op 28 oktober voor de spaghettiavond. Zo de Heere wil. Ik had vanmorgen wat vertraging door werken op de weg en een paar straten afgezet, dus ik was een beetje laat bij mijn aankomst, dus heb ik nog niet de gelegenheid gehad om iedereen te begroeten. Ik zal mijn best doen om dat straks recht te zetten. Ja, als u een Bijbel bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren naar de brief van de Apostel Paulus aan de Colossenzen. Colossenzen, hoofdstuk 1. Colossenzen hoofdstuk 1, ik wil de versen 15 tot en met 29 voorlezen, dus tot het einde van dit hoofdstuk. Ik wil focussen op vers 28 straks voor de prediking van morgen. Colossenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 15. Laat ons dan naar Gods woord luisteren. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte dagen, nu ook verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik mij ook in en streed ik, overeenkomstig zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. Tot zover in Colossenzen 1. We danken de Heere voor dat gedeelte vanuit zijn woord. Ik wil vanmorgen met een vraag beginnen. Wat is uw lievelingstijd van het jaar? Misschien heeft u geen. Dat is best mogelijk. Maar sommige mensen houden van de zomer, anderen van de winter met een gezellig sfeer enzovoort, anderen van de herfst. U heeft misschien een favoriete seizoen of een favoriete periode van het jaar. Nu, als u iemand bent die van verandering houdt, is er een kans, hoe klein of groot dat weet ik niet, maar is een kans dat misschien de tijd rondom september dat uw lievelingstijd is van het jaar. Er is een verschuiving in september, meestal in de toon en de snelheid van het leven, is het niet zo? We zijn tot einde augustus ongeveer een beetje in vakantiemodus en mooi weer, soms tenminste, niet altijd. En dan ineens komt september en er is veel meer intensiteit. Alles moet een beetje rapper en alles moet klaargemaakt worden voor nieuwe schooljaar. Deze maand combineert het einde van de zomer met het begin van de herfst. Het weer begint te veranderen. De kleuren veranderen. De lucht wordt tikkeltje frisser. De avonden worden een klein beetje donkerder. Dan in onze samenleving natuurlijk is het begin van nieuw schooljaar. Voor sommige kinderen betekent dat ook een verandering. Verandering van school. Verandering van klas. Nieuw hoofdstuk in hun leven. Kan van alles zijn. Alles bij elkaar geeft september de aanleiding tot een gevoel, van een nieuw begin. Verandering. Het is ook geen slechte tijd voor een evangelische gemeenschap om vragen te stellen. Zich te herinneren, wat is eigenlijk de reden van ons bestaan, onze raison d'être, onze taak, onze bediening. Colossenzen 1 vers 28, het geeft een antwoord daarop. Nu dat vers begint met de woorden, hem verkondigen wij. Wij verkondigen Christus. En dit is een van de hoofdtaken van een evangelische kerk, hem te verkondigen. Niet de enige taak, weliswaar, we moeten hem ook aanbidden en verheerlijken. Wij organiseren ook het leven van de gemeenschap. Maar het verkondigen van Christus, dat is toch een van onze hoofdtaken. En in die verkondiging, ik geef drie gouden regels voor predikanten, voor zondagsschoolleerkracht, voor jeugdleiding, wie dan ook. Wel, het begint bij Christus, verkondig Christus. Dat is nummer 1. Tweede, doe het van de Bijbel, dat is Gods woord. Derde, doe het met liefde. Doe het met liefde voor de Heere God, voor de Heere Jezus. Doe het met liefde voor de luisteraars. Drie gouden regels hoe wij Christus moeten willen verkondigen. Om een klein beetje achtergrond te geven over deze brief, voordat ik verder ga met hoofdstuk 1 vers 28. Paulus schreef deze brief in de eerste eeuw na Christus rondom het jaar 62. Het was een kleine gemeenschap te Colossi. Dat was een stad in huidige Turkije. De ligging ongeveer was 150 kilometer binnenland van Efeze, die aan de kust lag. Als wij jaren voordien teruggaan in de tijd, was een zekere Griekse historicus Herodotus, leefde rondom 480 voor Christus. Hij beschreef Colossae als een grote stad. Al die jaren voordien, zeg maar 2,500 jaren geleden. Hij noemde het een grote stad van Phrygia. Phrygia, dat was gewoon een gebied in Klein-Azië. Klein-Azië, dat is ja, ongeveer huidige Turkije. Nu later, ongeveer 20 jaren nadat Christus op aarde gekomen was, was er een andere historicus, een zekere Strabo. Hij noemde Colossae een kleine stad. Dus in al die jaren, ja, was veel verminderd, blijkbaar. Qua prominentie, qua bevolking. Er waren bepaalde buursteden, Laodicea en Hierapolis. Die waren groter, belangrijker. En dus het was eigenlijk een eer voor deze kleine gemeenschap om een brief van de apostel Paulus te krijgen. En hij schreef deze brief vanuit de gevangenis. Hij heeft een bezoek gehad van zeker Epaphras. Hij was waarschijnlijk de predikant of gemeente Stichter in Colossae. En Paulus, hij wilde hen bemoedigen om verder te gaan. Dat is altijd heel belangrijk natuurlijk, om elkaar te bemoedigen, te blijven vast aan de Here. Hij wilde ook bepaalde bezorgdheden met hen delen, bepaalde problemen aanpakken. En hij wil voornamelijk de Here Jezus Christus verhogen. Hem in het middelpunt stellen, hem de eer en glorie geven. En dat is normaal, kom straks terug. Op dat punt, hij is het die verlossing gebracht heeft voor zijn volk, zodat ze met hem kunnen delen in zijn dood, opstanding en volheid. Dus schreef de apostel Paulus dan hem, verkondigen wij, dat is ook de titel van deze boodschap, een beetje op mijn tijd letten. Nu, ik wil eigenlijk twee opmerkingen vooraf maken. Als wij iets over iemand gaan vertellen, spreekt het voor zich, ja, we moeten die persoon kennen. Logisch, ja. Als ik iets over u zou vertellen aan iemand anders, en als ik u nauwelijks of niet ken, wel ja, het spreekt voor zich dat de informatie die ik doorgeef, ja, zal naar alle waarschijnlijkheid niet kloppen. En wat ik dan doorgeef zijn vergissingen of onwaarheden, iets dat niet overeenstemt met wat klopt. Logisch. Om Christus te kunnen verkondigen, moet een mens Christus kennen. Om juist over hem te vertellen. Dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede, Christus verkondigen, het betekent ook dat hij de agenda moet zetten. Wat bedoel ik daarmee? Want het is heel gemakkelijk, ook als evangelische christenen, om afgeleid te worden en altijd aan het reageren te zijn op opmerking van anderen of vragen. Nu, er zijn evangelische kerken genoeg en ze beleiden dat ze de Bijbel geloven en de Here Jezus willen verkondigen. Toch zijn ze afgeleid met andere, door andere zaken. Ze krijgen vragen en ze voelen zich ja, geroepen om altijd bezig te zijn met het beantwoorden van al die vragen over allerlei zaken. Nou, dat maakt niet uit waarover het gaat. Klimaatzaken en ecologie of politieke kwesties. De rol van de vrouw in de kerk. Of sociale problemen. Vragen worden aan de kerk gesteld vanuit de samenleving. En sommige evangelisten en zij bedoelen het goed. Daar twijfel ik niet aan. Twijfel niet aan hun oprechtheid.
Maar ze worden toch afgeleid. Hoezo? De samenleving bepaalt de agenda. En de kerk, de gemeenschap is altijd bezig om te reageren. En de Satan, de vijand, hij profiteert ook van deze situatie. Nu begrijp mij hier niet verkeerd. Er is ruimte om vragen te beantwoorden. Dat is heel belangrijk. Daarvoor moeten we tijd nemen. Logisch. Als u iemand kent, misschien die niet gelovig is, en die persoon heeft vragen over het christelijk geloof, wie is de Heere Jezus? Waarover gaat het? De Bijbel. U wilt die vragen beantwoorden en u wilt over de Heere Jezus vertellen. En dat is soms de ingang. Maar een pleidooi van het hart tegenover mijn eigen gemeente, ook tegenover jullie hier in Newport, tegenover alle evangelische kerken. Verkondig Christus, laat hem de agenda bepalen. En de vragen beantwoorden, ja, dat zal op zijn plaats komen. Nu, ik heb nog één opmerking. Christus verkondigen, dat is eigenlijk de beste manier ook om de wereld te veranderen. Ja. Er zijn mensen op deze aardbol en zij hebben allerlei goede intenties. Ze willen de maatschappij verbeteren, de samenleving, de wereld verbeteren. En als ze doen het op andere manieren dan wat wij het zouden willen doen. Sommigen zijn voorstander van, ja, betere onderwijs, is dat niet de oplossing? Wel, betere onderwijs voor een land, dat is een goede zaak op zich natuurlijk. Maar wat zou het resultaat daarvan zijn? Je krijgt dan mensen, veel mensen met goede vaardigheden en misschien veel kennis. Zijn ze veranderd op moreel gebied? Zijn ze betere personen daardoor? Niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Anderen zijn voorstanders. Ja, betere gezondheidszorg. Is dat niet de oplossing? Nou, ik herhaal, dat is belangrijk voor een land. En een land met goede gezondheidszorg. En in het algemeen mogen we echt niet klagen in dit land. Laat ons dat ook zeggen. Maar wat is het resultaat daarvan? Ja, gezondere mensen. Ja. Op lichamelijk gebied, fitter, sterker. Maar we weten dat de mens meer is dan een lichaam. Mens bestaat uit ziel en lichaam. Alle twee zijn belangrijk. Maar de Heere Jezus Christus, hij wil ook uw ziel bereiken en u tot in de diepste van uw eigen ik bereiken en veranderen. En het is enkel de Heere Jezus die dat doet. Nu er zijn nog andere mensen met andere voorstellen om de wereld te verbeteren, maar om de een of de andere reden vallen al die theorieën tekort. Ze kunnen de mens niet veranderen van binnenuit, tot in de diepte van de zee. Enkel de Heere Jezus kan dat doen. Hem verkondigen wij, dat was wat de apostel Paulus schreef dan, bijna 2000 jaren terug. Moet ook een van onze hoofdtaken zijn, ook in de 21ste eeuw. Hem verkondigen wij. Nu, ik zei net, we moeten hem kennen om te kunnen verkondigen. En wie is hij dan? Wie is Jezus Christus? Ja, ik zou een lange tijd hier kunnen staan ook om die vraag te beantwoorden. Maar laat mij een paar dingen heel kort samenvatten. Die heel belangrijk zijn en ja, we kunnen een andere keer veel meer uitgebreid daarover ingaan. Wel, hij is God. Hij wordt genoemd de Zoon van God. Hij is ook mens. Daarom wordt hij ook in sommige plaatsen in de Bijbel Zoon des Mensen genoemd. Nu is dit een stukje mysterie daar. En vraag mij dat niet om dat volledig te kunnen verklaren. Dat kan ik niet. Waarom dat is boven welke mens dan ook. Hoe in één persoon twee verschillende naturen kunnen zijn. Dat hij God en mens kan zijn tegelijkertijd. Is het een stukje mysterie daar? Dat is gewoon een feit. Maar dat is wie hij is. Volledig God, volledig mens. En zijn ambten of zijn functies dan? Wel ja, hij is profeet, hij is priester, hij is koning. Profeet, ja, hij verkondigt het woord van God. Priester, hij heeft zichzelf opgeofferd aan het kruis voor zondaren, zoals u en mij, om hoop te geven, zin in dit leven en een eeuwige toekomst. Hij is ook koning, hij regeert. Boven alles en iedereen, boven de geestenwereld, boven de wereld van de mensen, boven de schepping in het algemeen, boven al de bomen en planten en beesten, noem maar op. Ja, profeet, priester, koning, zijn werk. Wat is zijn werk? Ja, verlossing. Zijn kinderen vrij te kopen. Verzoening te brengen. Tussen zijn hemelse vader en zijn kinderen. Vergeving. Dat hebben wij allemaal nodig, vergeving van onze zonden. Er is geen uitweg daar. En vernieuwing. Iemand die verlost wordt door de Heere Jezus wordt vernieuwd van binnenuit. En dat brengt verandering in het leven van die persoon. En de Heere Jezus wil dat geven. Aan u en mij vernieuwing. Wel, dat zijn ja, heel wat algemene dingen, heel belangrijke dingen. Het is beter dat ik vanmorgen mij beperken tot de vraag, wat leren wij over Christus vanuit deze brief? En als uw Bijbel open heeft voor u, wil ik even een aantal versen hier gebruiken vanuit hoofdstuk 1. Om een aantal dingen te noemen. Ik lees eerst vers 13 en vers 14. We lezen daar in Gods woord. Hij, Christus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Nu vast en zeker, we zouden heel veel kunnen delen vanuit dat vers en dat vers alleen. En de broeders die het woord delen onder jullie, broeder Luke en broeder Christa, broeder Tim en ja, misschien een aantal anderen, dat weet ik niet zeker. Ja. We zouden heel lang daarover willen spreken en prediken Christus, maar kortom gezegd, hij brengt verandering en verlossing. Kent u dat in uw eigen leven? Voelt u dat? Is dat uw drijfkracht, de verandering die Christus brengt en geeft? Verandering, verlossing, maar dat is niet alles. Vers 15 en 16. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Nu, ik ga heel rap door deze versen, dat geef ik eerlijk toe, en ik doe die versen ja, veel te kort, maar kortom gezegd, wat lezen we daar? Hij is de schepper en heerser van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar. Schepper, de maker. Alles hoort tot hem, uiteindelijk. Wij bezitten niets. We kunnen iets noemen. Ik gebruik beter mezelf als voorbeeld. Ja. Mijn horloge, ja. Kap den egen gemakkelijk te zien, ja, dat is mijn horloge. Is dat zo echt? Eigenlijk uiteindelijk niet. Mijn jas is van mij. Ik heb de neiging om van wel te zeggen, het is niet zo. Scheppen van alles. En heersen van alle dingen. Dan gelooft u dat. Gelooft u dat? Een heel belangrijke vraag. Gelooft u dat de Heere Jezus de heerser is over alles wat gebeurt in deze wereld, ook in de eeuwigheid? En misschien is het aantal onder ons, u zou zeggen, ja, ik weet het echt niet, ik ben niet zeker. Maar ik hoop dat er niemand is die nog een stap verder zou gaan en zegt, nee, dat geloof ik niet. Als u zegt, nee, hij is niet de heerser van alle dingen, zichtbare. Ja, dan wie wel? Wie is dan wel als hij het niet is? Ja, een kandidaat alternatieve antwoord, ja, de Satan, ja. Dan zitten wij met allerlei problemen. Was dat waar? Dat de Satan nou wel eens hier heerst? Poeh, denk ik zou binnen een of twee dagen in de psychiatrie hier belanden. Ik krijg kribbels van om daar te denken. Wat lezen we hier? Hij, de Heere Jezus, is schepper en heerser van alle dingen. En onzichtbaar. En dat geeft u, of het kan u enorme troost geven op uw levenspad te weten wat mij overkomt vandaag of morgen of overmorgen in mijn leven. De Heer is soeverein daarboven. Ik zeg niet dat wij alles altijd begrijpen. Waarom gebeuren de dingen? We weten het niet altijd. Maar te weten dat de Heer die dingen leidt. En dat hij zijn hand op alles heeft. In de diepste miserie soms in het leven. Dat helpt ons om de dingen te plaatsen. En dat geeft ons troost en help en sterkte. Schepper, hier ze. Ja. Vers 17. Van Colossenzen 1. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen. Door hem. Wel, is een beetje overlapping met versen 15 en 16. Dat is wel zo. Maar hij is boven alle dingen. De onderhouder en de voorziener van alle dingen. Niet enkel van ons leven en ons wezen. Maar ook van alles in de schepping. Bomen, planten, beesten. Hij is het. En hij is voor alle dingen. Hoe kan hij voor alle dingen zijn? Wel, hij heeft geen begin en geen einde. Hij is de eeuwige God. En dan vers 18. Wordt hij beschreven als hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Ik heb daarover gedacht eigenlijk tijdens de voorbereiding. Ja, misschien zou ik eigenlijk precies zo goed vers 18 kunnen nemen als focalpunt van deze boodschap. Dat hij in allen de eerste zou zijn. Dat hij in het middelpunt zou staan. Dat hij alle eer krijgt in alles. Maar kortom gezegd, wat betekent dat? Well, als hij hoofd is van de gemeente, laat ons naar hem luisteren dan. Echte ware godsdienst, dat begint bij het luisteren. Wat heeft God tot ons gezegd? En daarom doen wij onze Bijbels open. Om te lezen en te leren, ja, wat heeft God gezegd? And what is the betekenis van deze dingen voor ons in de 21ste eeuw? Maar luisteren naar hem, daar begint het. En dan vers 19 en 20. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Hij brengt verzoening. Ja, dat is al genoemd eigenlijk. Hij maakt zijn vijanden tot zijn vrienden. Trekt hen uit de duisternis. Tot in zijn koninkrijk, tot zijn wonderbare licht. Hij brengt verandering. Kent u hem? Kent u hem? Deze Jezus Christus, wat is uw antwoord daarop? Ik zie niet in uw hart, de Heere kan dat wel. De Heere weet wat uw antwoord zou zijn. Als u hem wilt delen, verkondigen, door uw woorden, door uw daden, door uw gezindheid en houding, ja, u moet hem kennen. Ik heb dat al gezegd, dat is logisch. Je kunt niets vertellen over een andere persoon die waar is, als u die persoon niet kent. Kent u de Heere Jezus? Wel, hoe verkondigen wij hem dan? Wel, Paulus schreef hier verder in vers 28. Ja, hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terecht wezen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Hoe verkondigen wij hem? Hoe heeft Paulus hem verkondigen? Wel, met zijn ganse wezen. Door zijn woorden, door zijn daden, door zijn gezindheid, zijn houding. Je kunt zeggen over de apostel Paulus, bij een wezen van spreken, hij leefde voor Christus, hij droomde van Christus, hij sliep voor Christus, hij werkte voor Christus, hij at Christus. Christus was zijn, ja, alles voor hem. Zijn drijvende kracht, zijn redder, zijn verlosser. Paulus wist wat de Heere voor hem gedaan had, hoe erg hij vroeger geleefd had voor zijn bekering. En hij wist absoluut hoeveel de Heere hem had vergeven. Paulus deed dat, ja, dat is ook de bedoeling voor alle christenen, dat wij echt beseffen wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft. En dat wij uit dankbaarheid. En Paulus, hij doet het ook, hij verkondigt Christus met ambitie. Drie keer lezen wij de woorden ieder mens, of iedereen in sommige Bijbelvertalingen. Terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Het is voor iedereen, het is een boodschap voor iedereen. De Heer wil dat deze boodschap rond de ganse aarde gaat. Naar iedereen. Christus is voor allerlei soorten mensen gestorven. Zijn offer aan het kruis, het is op zich voldoende om iedereen te redden, in principe. Wat schreef Paulus verder? Wel, met terechtwijzing, ja, terwijl we ieder mens terecht wezen. Ongelovigen, of mensen die denken dat ze gelovig zijn, maar ze zijn het niet. Of mensen die het niet weten, zij moeten de boodschap horen dat ze zondaren zijn. Dat horen ze niet graag. Zij moeten het horen dat ze geen enkel gerechtigheid hebben vanuit zichzelf. Met andere woorden, ze kunnen een hemel niet verdienen. Maakt niet uit hoe goed of slecht ze zijn niet goed genoeg voor de Heere God. En zij moeten beseffen dat de Heere Jezus Christus de enige Heere en Redder is. Hij en Hij alleen geeft het leven. Paulus heeft deze brief aan christenen geschreven, of beleidende christenen in de gemeente te Colossae. Dus onderwijs noemt hij ook. Wij hebben onderwijs nodig. Wij hebben het nodig dat wij leren over God, over de drie enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij hebben onderwijs nodig over de eigenschappen van God. Zijn heiligheid, zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn liefde, zijn genade, zijn gerechtigheid. We hebben onderwijs nodig over de Bijbel. Zijn onfeilbaarheid en hoe we dat moeten begrijpen om te lezen en uit te leggen. Paulus noemt onderwijs en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. En dat doet hij met de vooruitblik op de eeuwigheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ja, dat is een prachtige gedachte. Volmaakt te zijn. Ja, dat wil ik. Ik hoop dat u ook daarop, je verheugt ook. Die dag zal komen, niet in dit leven. Maar de dag zal komen en er komt een nieuw hemel, een nieuwe aarde. De volmaaktheid. Zijn met Christus. De Heere Jezus. Hij doet deze dingen. Hij wil dat wij in de tussentijd, dat wij hem verkondigen, dat we voor hem leven. Dat we hem ook al de lof en eer en glorie geven. Paulus eindigt met vers 29, dit eerste hoofdstuk, en ik sluit daarmee af voor vanmorgen. Daarvoor span ik mij ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Wel, mogen de Heer ons helpen en ons wijsheid geven. Bezig te zijn met deze dingen, te begrijpen wat hij tot ons te zeggen heeft. En hem te verkondigen. In woord, in daad, in houding, in gezindheid, in alles. Hem zij al de glorie. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u omdat u tot ons gesproken heeft. U heeft ons uw woord gegeven, dat door uw Heilige Geest ingegeven is. Heere, wilt u ons helpen steeds om uw woord beter te begrijpen, om u steeds beter te leren kennen, om nieuwe dingen over u te leren. En Heere, wilt u ons steeds helpen om iedere dag voor u te leven. Heere, we zijn zwak, we hebben uw hulp nodig, we zijn zondaren. Maar u bent op de aarde gekomen om voor zondaren zoals ons te sterven. En hier is er iemand hier vanmorgen steeds een vreemde tegenover uw genade. Heere, wilt u uzelf openbaren aan die ziel, dat die tot u mag roepen, Heere, vergeef mijn zonden, kom in mijn leven, vernieuw mij naar uw wil. Neer ydych chi ein ffyn ond di yw o'l cennan. Help on some days of warden, tot ons hart te nemen. En u altijd de eerste plaats te geven in ons leven. Wij vragen het om uw naams wil. En uit genade. Amen.